Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, Jezus vertelt een tamelijk bekend verhaal waarin hij ons wil leren meer medelijden, empathie, solidariteit te beleven met de personen die het met veel minder moeten doen en meer tegenslagen hebben gehad dan wij. Het gaat over het vreselijk confronterend contrast tussen arm en rijk. Ik draai het met opzet om, want de rijke merkt er niet veel van, blijkbaar. Laten we bidden tot de Heilige Geest, om toch met meer aanvoelen voor anderen in ons leven te staan, en niet blind. Dat geldt ook voor mij. Kom, Heilige Geest, toon mij waar Jezus zich in de ander als het ware vermomd heeft en ik hem elke dag zomaar voorbij loop. Maak me aandachtig voor de medemens die me vreemd lijkt, waar ik geen band mee heb of denk te hebben. Open mijn hart en verstand, mijn hele persoon, opdat ik broers en zussen van dezelfde Vader leer kennen, dienen en lief hebben. Met hen op weg durf te gaan, met hen lief en leed te delen. Ik kan zoveel van de armen leren, zegt men wel eens. Maar in dat avontuur ben ik nog niet ver gevorderd. Maria, maagd der armen, bij jou kunnen we allemaal terecht. We rekenen erop dat ook jij ons mee begeleidt. Amen. Het verhaal van Jezus staat in het Lucas-evangelie, 16e hoofdstuk, van vers 19 tot 31, met de titel Lazarus en de Rijken. Er was eens een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl de arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Ja, zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan veel pijn, sloeg hij zijn ogen op en zag van ver Abraham en Lazarus in zijn schoot. Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij. Geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier verfolterd. Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven een deel van het goede hebt gekregen en op gelijke manier Lazarus het kwade. Daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd. Bovendien gaat er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, zelfs als men het zou willen, van hier naar u te gaan, nog vandaar naar ons te komen. En de rijke zei: Dan vraag ik uw vader dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog 5 broers. Laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terechtkomen. Maar Abraham sprak: Ze hebben Mozes en de profeten. Laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei: Och nee, vader Abraham, Maar als er een uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Dat is het verhaal. Straf. Bij mij roept dat ook foto's op. Zo beelden van de sloppenwijken in Brazilië. Waar je bijvoorbeeld, je ziet op die foto dan de buurt van de armen op de voorgrond. En achter die armen wijken en zo zie je dan de hoge wolkenkrabbers op de achtergrond. Dat is mij altijd bijgebleven, die foto. En dan denk ik ook spontaan aan de Rode Duivels die ooit in Mexico voor de Mondiale zijn mogen gaan spelen. En aan al de voorbereidingen. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden al die grote lanen die naar het stadion leiden, daar hadden ze allemaal elektriciteit voor gemaakt. Ja, dus allemaal draden en alles was in orde. De sloppenwijken echter, die kregen geen elektriciteit. Er was ook geen stromend water, niks. Ze hadden dat perfect kunnen aftakken en ze hebben dat toch niet gedaan. Maar ons Rode Duivels, die hebben toen verbroederd met de armste kinderen en die hebben een schooltje opgericht. Ik vond dat fantastisch toen, hè. Maar nu zijn we al zoveel jaren later en de armoede is er echt nog niet op verminderd, hè. Ze kruipt voor onze eigen deur, onze eigen tuin. Misschien zit ze al binnen in ons eigen huis om voor een koude en sobere winter te zorgen. Een Indiaans spreekwoord zegt wel eens zo dat je eerst in de mocassins, dus de schoenen, van de ander moet lopen om die ander te begrijpen. Daarvoor dienen verhalen, romans, toneelstukken, films. Dat zijn allemaal middeltjes die al eeuwen oud zijn en gebruikt worden. De films natuurlijk wel recenter. Maar die eigenlijk gediend hebben om de mensen bewust te maken zo van, ja, we moeten ook aan de anderen denken. Want blijkbaar is dat niet zo vanzelfsprekend, dat mensen medelijden en empathie ervaren. Dat zijn zware tegenstellingen die je zo in die verhalen dan meestal tegenkomt. Maar u, zowel als ik, weten, als we eerlijk zijn, dat die niet bij het haar getrokken zijn. Het is de bittere werkelijkheid van miljoenen, zelfs miljarden mensen over de hele wereld. Jezus spreekt ook vaak in tegenstellingen. Zo zegt hij, de laatste zullen de eerste zijn. Wie zijn leven redt, zal het verliezen. Wie zich verheft, zal vernederd worden. Dat is allemaal niet zo populair als boodschap. Dat is zo'n beetje tegelijk tegen de haren instrijken en dat wil zelfs een kleine van zijn grootmoeder niet hebben, hè? Wee u rijken. Het is inderdaad hemeltergend, dat contrast tussen rijk en arm. Maar het is de bedoeling dat we in het eigen hart kijken en niet alleen onze vinger beschuldigend uitsteken naar onze buren, naar de politiekers, naar de multinationals, maar... En ik? Wat ben ik aan het oppotten? Wat hou ik al jaren bij en gebruik ik nooit? Waarom moet ik altijd zoveel nieuwe dingen hebben? Eigenlijk kan de rijke niet doen alsof hij niets gezien heeft. Hij struikelt er elke dag over als hij buiten gaat. Hij kent zelfs zijn naam. Dat was mij toch echt opgevallen. Lazarus. Hij wist dat hij Lazarus heette. En hij vraagt dat hij zijn lippen komt verfrissen. Ergens ben ik daar nog het meest geschokt over. Alles draait rond hem en de Lazarus zou hem nog moeten komen dienen. Hij probeert er zich toch glansrijk uit te praten, vind ik. Je zou zelfs zeggen dat hij echt medelijden heeft met zijn familie, zijn clan, zijn bloedverwanten. Die schijnen toch te tellen, want daar wil hij toch graag een boodschap naar sturen. Maar hoezeer hij in zijn leven naam heeft gemaakt, geld heeft verworven, rijk is geworden, in het verhaal van Jezus heeft hij geen naam gekregen. De arme Lazarus wel. Het is duidelijk iemand voor God. Met hen heeft God een relatie, een intimiteit opgebouwd, ja. Lazarus zal wel veel gebeden hebben om hulp. Die naam betekent letterlijk God helpt. Lazarus bestaat, want God doet hem bestaan. Je kent de naam van God. Ik zal er zijn voor u. Dat vind ik altijd heel mooi. En Emmanuel, God met ons. We zouden ook kunnen zeggen dat Lazarus er is om de rijken bewust te maken van een zending, een noodzaak om te delen en Gods naam er ook mee te eren. Wanneer we ons arm voelen, denk ik dan, dan moeten we zo verlegen niet zijn om een keer hulp te vragen en te aanvaarden en denken dat we altijd iets moeten terugdoen. In feite vervullen we, als armen dan op dat moment, een zending vanwege God. Het is een kans aan de ander om iets goeds te doen. Iets te delen, iets te geven, om edelmoedig te zijn. In feite maken we die persoon liefdevoller. Waarom dat dan als een vernedering ervaren? Dat vraag ik mij dan af. We tonen toch eigenlijk iets moois. We tonen vertrouwen, nabijheid, intimiteit met die ander. We nodigen uit tot vriendschap. We doen beroep op het mooiste in hen, de onbaatzuchtige liefde. Durf arm zijn. Durf vragen. Zonder Lazarus kan die rijke het echte leven in de liefde van God niet binnentreden. Het is daar al aan gedacht. En als we sterven, wat zal Gods oordeel dan zijn over ons leven? Wat was hij eigenlijk van plan met ons leven? Dat moeten we ons afvragen. Want je kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus. Weer zo'n contrast. Want de mammon, dat staat voor het geld, hè? En waar de mensen naar opzien, zegt de Bijbel, is in de ogen van God een gruwel. Wat is er een gruwel? Overdreven eer en macht najagen. Overtollige rijkdom oppotten en anderen uitbuiten, laten verhongeren. In het Magnificat vind je ook veel contrasten en tegenstellingen. De machtigen worden onttroond. De geringe verheven, de hongerige verzadigd en de rijke met lege handen weggestuurd. En Gods barmhartigheid, dan kunt u afvragen waar, maar zijn wij barmhartig? Leven wij mee met de mens in nood? We hebben de Bijbel, we hebben de media, we hebben tal van goede instellingen, caritatieve instellingen, omhalingen in de kerk. En we hebben zelfs profeten wereldwijd die ons oproepen. Het gevaar van de zelfgenoegzaamheid. Ik heb er toch voor gewerkt. Ik heb gespaard. Ik ben ook van nul begonnen. Ikke. Christen worden is net als Jezus. Gods goedheid zichtbaar maken en de anderen in de ogen kijken als een broer en zus. Charles de Foucault, de heilige Charles de Foucault, bad elke dag opdat hij in elke ander God aanwezig zou leren zien. En hij is een universele broeder geworden. En de heilige Franciscus. Hij ging zelfs zo ver dat hij kleren wisselde met de arme bedelaar en ging bedelen. Ja, dat vonden ze schandalig dat hij dat gedaan had, natuurlijk. Maar hij wou gewoon eens meemaken en aan zijn lijf ondervinden, ja, dat zou goed gestonken hebben, die kleren, wat het leven van een bedelaar kon betekenen. Uitgelachen worden, moeten eten krijgen, een stuk korst. Een gesprek met een bedelaar is soms veel belangrijker dan een centje in zijn bekertje werpen. We gaan even onderbreken voor een lied ter bezinning. Het lied is van Ellie en Rickert, Ik was hongerig.
Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was en jij mij kon helpen, ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.
Denk nu niet dat ik daar zo'n L-team ben. Ik ga een paar voorbeeldjes geven uit mijn eigen leven, die het tegendeel zijn van dat delen en zo. Bijvoorbeeld, ik was een klein kleuterke, hè? En onze buurman die wou een hele emmer zand van mij in een zandbak. Maar hoe kwamen wij aan een zandbak? Ja, ik was samen met mijn papa die dat zand gaan halen bij iemand waar hij gewerkt had. Hij had dat daar afgebeden en we waren met een kruiwagen op en af, straat in, straat uit, berg op, berg af, tot bij ons in de tuin, om daar toch een zandbakje voor mij te maken. En dat vond ik zo zalig. En nu moest die buurman ineens het trappetje metsen en zo. En ja, hij had daarvoor een emmer zand nodig. En ik had dat even zo kwaad. Hè. En mijn vader heeft mij moeten opsluiten in huis, omdat ik stond te schreeuwen van colère. Ik heb er nadien niet veel meer kunnen inspelen, want ik denk dat hem ongeveer de helft weggegeven heeft en het stond vlug met onkruid en zo. Ik heb er niet veel meer aan gehad. Het is mij bijgebleven. Ik was geen 4 jaar. En dan een ander voorbeeld, dat is nog niet zo heel lang geleden. Ik was in Banneu met een vriendin. En er was een vrouw aan het bedelen, waar het eigenlijk niet mag, op het domein zelf. En ik ben eigenlijk wettisch gebleven, zo van, dat doe je niet en ik mag dat niet aanmoedigen. Ik heb niks gegeven toen. Maar mijn vriendin die heeft haar een extra sandwich direct weggegeven. En ze zei er wel bij tegen mij, ik hoop dat ze hem niet in de vuilbak gaat kieperen. Maar ik wist uit ondervinding dat dat echt wel kon, want bij de paters in Westmalle hebben ze dat dus regelmatig voor gehad, dat ze zo 4 lekkere boterhammen van zelfgemaakt brood, belegd met hun zelfgemaakte abdijkaas, meegeven dan aan zo'n bedelaar. En de mensen hebben gebeld, je moet dat niet meer doen, je moet dat niet meer doen. Het ligt hier in de vuilbak aan het buskotje. Dat is natuurlijk heel erg als je dat meemaakt, maar ze blijven het toch blijkbaar doen. Hetzelfde in Brussel, toen ik in Brussel woonde, werd er overal gezegd, je mocht die bedelaars niet aanmoedigen in de Nieuwstraat, want ze buiten die vrouwen en kinderen uit. Dat zijn bendes. En ze zitten daar op een koude steen en dat is heel ongezond enzovoort. En die kinderen zouden naar school moeten gaan, noem maar op. Ik had daar een hele hoop redenen om ook van mijn hart een steen te maken. Ja, mijn verstand heeft het blijkbaar altijd gehaald op het inlevingsgevoel. Ik sprak daarover met een parochiepriester. En die zei, ik geef elke keer geld, zegt hij, zelfs briefjes, als iemand bij mij komt bellen. Hij zei letterlijk, ik weet dat ik waarschijnlijk soms bedrogen word, maar ik wil niet riskeren dat God me later zegt, ik ben bij je komen aankloppen en je hebt me wandelen gestuurd en ik had het toen echt nodig. Het is moeilijk, hè? Het verstand, de statistieken, de negatieve ondervindingen niet laten overheersen. Ik heb nog een hele weg te gaan. Ja, ik behoor ook tot een congregatie en die storten voor goede werken. We hebben zelf ook projecten. Maar ik mag me daar ook niet achter verschuilen. Zo van, we geven al zoveel. Als je oog in oog met iemand komt te staan, ja. Ik vrees dat God er niet zo tevreden over was hoe dat ik gehandeld heb tot nu toe. Soms leren we pas medelijden met anderen of leven we ons in als we zelf op een bepaald domein erg hebben geleden en ons arm en vernederd hebben gevoeld bijvoorbeeld. Dan kun je wereldwijd zijn daar verhalen over die duidelijk maken dat mensen dan, als ze zo'n schok hebben ondervonden, dat ze dan in actie komen. En dat is dus niet alleen vanuit christelijk oogpunt zo. Wereldwijd is dat een leerschool om tot dat inlevingsvermogen te komen, om de armen te kunnen helpen. Dan denk ik onder andere aan Gandhi, die toch als jonge advocaat, gestudeerd in Engeland, in Zuid-Afrika kwam. En hij was zich daarvan bewust dat daar moeilijke leefomstandigheden waren voor de Indiërs in dat land. Maar hij zat wel in een eerste klasse coupé. En door dat mocht hij niet, ook al had hij daarvoor betaald. Hè. Dat was verboden voor kleurlingen, want het was nog apartheidsregime. Hij weigerde die zitplaats te verlaten, maar dan hebben ze hem uitgegooid. Hij is daar begonnen met een geweldloze campagne en heeft dat doorgezet in India, zoals je misschien weet. En dat heeft zelfs tot de onafhankelijkheid van India geleid. Maar, ja, hij was heel consequent, hij leefde heel arm, maar ze hebben hem vermoord. Hè. Dus het kan ver gaan. Hè. Nog even in India blijven, Boeddha bijvoorbeeld, waar toch veel mensen met het boeddhisme bezig zijn. De vader van Boeddha heeft Boeddha eigenlijk 29 jaar afgeschermd voor het lijden en de armoede. Die heeft daar toen tot dan niks van gezien. Gevraagd, ja, is dat mogelijk? Hij heeft altijd luxueus geleefd. Maar hij was toch nieuwsgierig, want ja, als zijn vader zou sterven, ging hij hem opvolgen, dus hij moest er toch iets van zien. Dus hij is ontsnapt en hij heeft dat kunnen gaan bekijken rondom. Maar dan is die grote schok gekomen, zo van hij zag lijken, zag zieke mensen, of hè, arme en oude mensen aan hun lot overgelaten. En dat was zo'n schok dat hij praktisch heel zijn leven gemediteerd heeft en zich afgevraagd heeft, hoe kan ik de mensen helpen die zoveel te lijden hebben? Hoe kunnen we het probleem van het lijden oplossen? Boeddhisme is geen godsdienst, het is een filosofie. Onze pijn kan ons een les geven van compassie, van medeleven ook en betrokkenheid op het leed van de anderen. En het is meestal een schok, een kwetsuur of iets dat eraan vooraf gegaan is die ons dat doet herkennen. Bijvoorbeeld Patty, die zegt, ik moest vroeger naar de kostschool gaan en ik voelde mij toen in de steek gelaten, eenzaam, angstig. Ik hoorde precies nergens bij. Diezelfde gevoelens, zegt ze, heb ik kunnen ontdekken en zien bij kinderen van verstoorde gezinnen en waar ze ook slecht behandeld werden. En dat is een klik geweest, zo van ja, een herkenningspunt, waardoor dat ze zich daarvoor is gaan inzetten. Ons eigen leed en problemen die zijn dikwijls een kans om te groeien in medeleven met anderen. Een kans die de Heilige Geest ook kan gebruiken, ons aan herinneren, en dat is niet fijn dat je daaraan herinnerd wordt. Dat doet nog altijd pijn waarschijnlijk. Maar het is om ons te helpen onze ogen te openen, ook voor anderen. De ene is door dit getroffen en de ander door een ander aspect. En we hebben veel mensen nodig op de wereld en er zijn veel soorten lijden en armoede. Het is dus belangrijk dat we de Heilige Geest vragen te leren zien, dieper zien, en dat Hij ons net die kwetsuur herinnert en ons helpt om in actie te komen. Ik moet denken, Jezus zelf. Allee. Hij heeft zich heel erg vertrouwd gemaakt met de armen, maar hij was zelf ook arm. Vergeten we niet, als kind is hij met zijn ouders al moeten vluchten, dus zijn leven was bedreigd. Hij was vluchteling, vreemdeling. Ze hebben moeten bedelen om werk. Ze moeten toch overleven. Misschien zelfs voor eten in het begin. Als jonge rabbi is hij beginnen rondtrekken en hij rekende op de gastvrijheid van lieve mensen die naar hem geluisterd hadden en vrienden. Maar toch zei hij, ik heb geen steen om mijn hoofd op te leggen. Hij bedelde. Hij ging om met arme en verstoten mensen en zocht die zelfs op. En hij koos voor zondaars. Ja, ik heb dikwijls aan gedacht, dat moet toch vreselijk lelijk geweest zijn in zijn ogen, al die zonde. Hij is toch de zoon van God. Maar nee, hij zag het beeld van God in die mens, het oorspronkelijke beeld van God. En dat contrast met die zonden en zo, dat motiveerde hem om er nog meer voor te doen, om er alles aan te doen, die persoon zo lief te hebben, te kunnen herstellen en redden. Wat er allemaal in hem is omgegaan aan medelijden, dat kunnen we ons amper voorstellen. Maar het is duidelijk heel breed, gaat over veel verschillende domeinen. Hij heeft zich alles behalve afgeschermd, vind ik. Maar hij heeft wel een paar keren ervan ondergemuist. Zo, hè. Dat was om te herbronnen en om met zijn vader te kunnen onderscheiden. Ik vind Jezus ook wel een hele goede straathoekwerker. Hè. Hij deed het met een goddelijke zending. Hij evangeliseerde tussen de mensen die hij ontmoette. En nu moet ik ook nog denken aan een programma dat ik toch regelmatig gevolgd heb. Het was in het Frans. En dat ging over bazen van bedrijven en zo en firma's. Die gingen meeleven in hun bedrijf, maar undercover. Dus onherkenbaar gemaakt. Soms hadden ze zelfs een baard laten staan, hadden ze hun haar geverfd, noem maar op. Mensen die een hoge, hoge functie hadden in datzelfde bedrijf. En ja, ze wilden weten hoe draait mijn bedrijf, wat zijn de problemen, maken mijn arbeiders mee, waarvan zijn ze te moe, waar is hun leven misschien in gevaar, wat moet ik voor veranderen en voor zorgen. Wie is er eigenlijk aan een promotie toe, wie kan ik beter laten bijstuderen enzovoort en meer verantwoordelijkheid geven. En dat was schitterend, echt schitterend, heel, heel interessant. Soms is het ook een groot verschil of je onderaan de ladder begonnen bent, dan dat je direct in een directiefunctie wordt gestopt. Gevolgd papa en mama op die het hard voor gewerkt hebben en gevroed hebben en u kunnen afleveren in een heel comfortabele financiële situatie. Maar ja, hoe ga je dan meeleven met de arbeiders? En liefdevol naar oplossingen zoeken. Wat gaat er boven gaan, bovenaan blijven? Het menselijke of het geld? Het is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. Het is niet voor niks dat praktisch alle godsdiensten erop hameren, ook zelfs in verschillende culturen, dat er moet gedacht worden hoe de mensen minder egoïstisch, minder ikgericht zouden leven. Want we zijn hier met miljarden op diezelfde aarde. En ze is de erfenis en opdracht voor iedereen. Het zou moeten zo zijn, zoals men zegt, er is genoeg voor iedereen. Maar we zien eigenlijk precies het tegendeel. De media, die toont ons dat toch allemaal. Maar laten we niet te vlug in paniek geraken rond onszelf, van ik ga niet toekomen, ik ga niet mijn rekeningen niet kunnen betalen, ik ga dit en ik ga dat niet meer kunnen doen. Want als we zo beginnen te redeneren, dan worden we rivalen. Uitbuiters, manipulators, om het voor onszelf het beste te maken, hè, en te bewaren, zoals het is, veilig, veilig, veilig kiezen. Maar ja, ik weet niet of dat je al achter begrafenissen gelopen hebt, maar ik wel. En als dat zo van heel rijke mensen is, dan zeggen sommige heel eenvoudige mensen, je neemt je rijkdom duidelijk niet mee in het graf, hè, zeggen ze dan. Soms zelfs nog ruzies na je dood. Vraag jezelf af waar jij een armoede of lijden hebt gekend en nog in je leven meedraagt. Zelfs als een ongenezen kwetsuur, waar je dus verwantschap in je draagt met andere mensen. Misschien is er een hulp die jij ergens kan bieden en waar je niet meer voor op de vlucht mag gaan. Vraag de Heilige Geest je te verlichten. want God heeft jou toen en nu nog ergens toch hulp geboden. Hoe? Door wie? Of wat? En jij? Wat ga jij nu doen? Meestal moet je niet te ver zoeken en leef je met iemand anders die deze hulp nodig heeft. Je struikelt erover elke dag. Je ergert er u misschien zelfs over. En je doet dat je het niet ziet, om allerlei redenen die voor God niet als een excuus dienen. Iedereen heeft wel ergens een Lazarus als alarmbelletje voor zijn deur liggen. Zoek maar uit. Kom, Heilige Geest, verwijder mijn oogkleppen. Ontgrendel mijn hart. En ik moet nog denken aan het laatste voorbeeld van Jan Vermeire. Ik heb de getuigenis gelezen, die heb ik gevonden, op internet. Ik geloof dat de titel was Getuigenis van Jan Vermeire in 1985 voor de jongeren van Maria Kefas. Maar ik heb daar maar zomaar een paar zinnetjes uit gehaald. Maar dat waren meerdere bladzijden, echt interessant, zijn levensverhaal eigenlijk. Bemin elkaar zoals ik u heb bemind. Dat komt van Jezus natuurlijk. Zonder hem kan je het zeker niet. Hij is de weg. We mogen zijn loopjongens zijn. Zonder gebed loop je daar weg in Poverello. Dan vraag je je af, wat zit ik daar te doen? Soms wordt er inderdaad gevochten en komen ze aan, totaal over hun toeren, in een delirium, bijvoorbeeld door te veel alcohol. Al wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, die mijn broeders zijn, heb je aan mij gedaan, zegt Jezus. Als ik, hè, Jan dus, als ik het scherp mag uitdrukken, de vuilste, de domste, de lelijkste, de armste die binnenkomt, het is een broer of zus van Jezus. Het is een enorme kracht als je dat weet. Toch moeten we discreet blijven, geen vragen stellen. Dus moet je ermee leven. En dat vraagt tijd. En ja, ondanks dat is er toch ook het volgende gebeurd, bijvoorbeeld met Claire. Claire werkte daar al 8 jaar, dus ze was er helemaal van in het begin, schijnt. En ze is haar in het gezicht gespuwd. Dat is vies, natuurlijk. Leren bemidden. Iedere dag, dat kan je met Maria, de moeder van de Poverello. Is dat mogelijk? Met vallen en opstaan, maar met een heel groot hart. We gaan nu het Angelus bidden. Maria die stelde toch zich eenvoudig en arm op. Die stond helemaal open voor God. En daar gaan we daarom ook nu met haar het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Heer Jezus, ik wil je graag bedanken voor alles wat ik in mijn leven al gekregen heb en wat ik zelfs heb mogen delen met mijn familie en met anderen. Toch riskeer ik af en toe te veel aan mezelf te denken, te weinig open te staan voor hen die minder geluk gehad hebben in hun leven. Er is zoveel dat onverwachts op je dak kan vallen, letterlijk en figuurlijk. Ja, ik wil de dankbaarheid in mijn hart naar je laten opstijgen en even persoonlijk stil worden, eens rondlopen in huis, in mijn kamer, in onze tuin, in mijn kasten, op zolder, in de kelder, en jou laten kiezen wat ik misschien beter zou delen. Maak me moedig, Heilige Geest. Toon mij wat ik best wegschenk. Heer Jezus, het zou wel eens kunnen dat ik door mijn bezit in bezit genomen ben. Is een verzameling een obsessie geworden? Hoeveel uren zit ik op internet op zoek naar wat ik nog niet heb, nog graag zou ruilen of verkopen voor iets beters? Hoeveel geld verspil ik aan iets dat me verlokkelijk lijkt en ik heb het in feite niet nodig? Waarom loop ik zo snel door de winkelstraten? Waar ben ik naar op zoek? Of voor wat op de vlucht? Leer me eerlijk te antwoorden op de vragen die je af en toe op me afvuurt en die ik eigenlijk niet wil horen. Maria, maagd der armen. Bij jou kan blijkbaar iedereen terecht. Je was één van ons. Je hebt veel meegemaakt, lijden en armoede met eigen ogen gezien en aangevoeld. Breng me naar de bron van levend water, waar ik durf los te laten, mijn handen in het water te steken. Durf te vertrouwen, te drinken. Is het zo moeilijk om dat te durven? Je hebt gewoon ja gezegd toen de engel Gabriël een vraag stelde. En je wist toen ook echt niet waar je allemaal ja op gezegd had. Het is moeilijk om te bekennen dat ik ook ergens arm ben op mijn manier. Dat ik ook nog veel te leren heb en in te zien. Dat ik net als vele anderen kan mislukken of ziek worden. Ga ik dan dat vertrouwen en die dankbaarheid tegenover God wel volhouden? Leer me loslaten, meeleven met allen die arm zijn, me openstellen voor hen, bescheiden en discreet, als een lieve zus of broer, door Jezus gezonden en bewogen door zijn moederlijk hart. We zouden nu kunnen luisteren naar een lied van De Vermoeide Reiziger, want ik denk dat we allemaal wel wat vermoeide reizigers zijn. Maar de Heer is onze gast. In elke Eucharistieviering nodigt Hij ons ook uit om op krachten te komen, om samen gemeenschap te vieren. Samen, zonder onderscheid, als broers en zussen, kinderen van dezelfde vader. Laten we luisteren naar het lied van Ellie en Rickert, Vermoeide reiziger. Dank u voor uw aandacht.
Vermoeide reiziger, is een herberg. Doe nu je schoenen uit en rust hier een weinig. Met brood en wijn geef ik je weer kracht. Ik ben jouw huis, ik zal je verwarmen en onder jou zijn eeuwige armen. Vermoeide strijder, hier is een schuilplaats. Was nu je voeten en slaap tot de morgen. Met brood en wijn geef ik je weer moed. Ik ben jouw schild, ik geef je erbarmen. En onder jou zijn eeuwige armen. Jouw zijn eeuwige armen.